bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ja, ik ga niet te veel tijd nemen hier vandaag. We hebben 7 of 5 korte boodschappen. 5 mensen die we met de hand hebben geselecteerd. En als je niet geselecteerd bent, laten we een gemeenschap zijn van liefde, waar we elkaar bemoedigen en van elkaar houden. En laten we elkaar bemoedigen. We zijn hier niet om te testen of om een sample te krijgen of iemand kan spreken. We zijn hier om een woord van God te horen vandaag. En ik kom hier vandaag persoonlijk met de verwachting dat God een woord heeft voor mij. Dus ik ga niet te lang nemen hier vandaag. En ik wil graag Michiel Hoogvorst vragen om ons eerste 7 minuten te geven. Laten we hem een hartelijk applaus geven. Laten we hem aanmoedigen. Amen.
Goedemorgen, kerk. Goedemorgen. Heel even mijn papieren op orde. Oké. Ik wil met jullie een tekst lezen uit Matteüs 16. En hij staat op het scherm, dus lees met z'n allen mee. We beginnen in vers 13. En daar staat: toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Hebben jullie wel eens gehad dat je denkt dat je iemand heel goed kent, maar dat je dan ineens iets compleet nieuws over hem leert? Of haar, sorry. Ik wil je een verhaaltje vertellen. Mijn moeder, die is overleden toen ik 14 was. En ik herinner haar als de allerliefste moeder ooit. Moet wel, ja, precies. Maar sinds een tijdje vroeg ik me af, van, weet je, klopt dat wel, dat beeld wat ik van haar heb? Ik bedoel, ze was vast wel meer dan alleen maar lief, weet je wel. Heb ik niet alleen maar stukjes onthouden die voor mij prettig waren? Heb ik wel een compleet beeld van wie zij was? Dus ik heb wat gesprekken gevoerd met familieleden van mij. En uit die gesprekken bleek dat ze inderdaad de liefste was. Dus ik had helemaal gelijk. Dat is altijd goed om te horen. Maar tijdens die gesprekken kwam ik ook achter nieuwe dingen van haar. Dingen over haar persoonlijkheid. Dingen over haar karakter. Over dingen die ze deed. Over grapjes die ze heel erg grappig vond. Allemaal dingen die ik nog niet wist van haar. En die mijn beeld over wie zij was, heeft aangevuld. Ik heb dus nu een completer plaatje van wie zij was. En ik zou willen zeggen dat ons beeld van wie God is, nog lang niet compleet is. God is zo groot, voor ons mensen niet te bevatten. En ook al denk je, ik ken God al heel goed, ik durf te zeggen dat er nog heel veel aanvullingen te maken zijn over wie God is. En als we kijken naar de tekst, dan zien we dat, staat hij nog op het scherm? Kunnen we hem op het scherm laten, alsjeblieft, Ruud? Als we kijken naar de tekst, dan worden er meerdere antwoorden genoemd op de vraag: wie denken de mensen dat ik ben? En Petrus, die geeft het goede antwoord. Petrus zegt: Jezus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Maar als we in dit hoofdstuk van Matteüs verder zouden lezen, dan zouden we erachter komen dat Petrus nog steeds geen compleet beeld had van wie God was. Want verderop in het hoofdstuk begint Jezus te vertellen dat hij moest sterven in Jeruzalem. En Jezus vertelt dat hij allemaal verschrikkelijke dingen moet meemaken in Jeruzalem. En Petrus, zoals die is, neemt Jezus even apart en begint Jezus even fel terecht te wijzen. Dat zal toch niet gebeuren, Jezus? Petrus had het beeld van Jezus, de Messias. En dat was een goed beeld. Maar Petrus had nog niet het beeld van Jezus, het offerlam. Dus Petrus, zijn beeld over God was nog niet compleet. Hij had nog nieuwe dingen te leren. En mijn gedachte vandaag is dan ook dat het erg belangrijk is om te blijven leren. Om te blijven zoeken naar aanvullingen op het beeld wat je van God hebt, om God beter te leren kennen. In de tekst staat dat de reactie van Jezus op het antwoord van Petrus was: dit heb je niet door mensen geleerd. Dit heb je geleerd van een openbaring van God de Vader. En wat is dan het verschil? Ik bedoel, die mensen die hebben Jezus ook horen praten. Die hebben ook de boodschappen van Jezus gehoord. De mensen hebben ook Jezus wonderen zien doen. Ik kan me voorstellen dat de mensen bij elkaar kwamen op de markt op maandag om hun weekboodschappen te doen. En zo, hey, heb je gehoord, Jezus heeft weer een blinde genezen. Heb je die preek gehoord van Jezus op de berg? Wat bedoelt hij nou precies met dit? Weet je wel? Ik kan me voorstellen dat daar veel over gediscussieerd werd, veel over gepraat wordt. En hou in de gaten, dat dit was voordat het Nieuwe Testament geschreven was. Hè? Deze mensen die wisten nog niet dat Jezus zou gaan sterven. Dit weten wij, maar dat wisten hun nog niet. Dus wat was dan het verschil? Is dat Petrus was een vriend van Jezus. Petrus hing met Jezus. Hij trok op met Jezus. En dat is zo belangrijk. Petrus had een relatie met Jezus. En dat is voor ons ook zo belangrijk. We moeten een relatie hebben met Jezus. We moeten niet alleen over hem horen. We moeten een relatie met hem hebben. Kijk, en God heeft ons de Bijbel gegeven. En de Bijbel is Gods woord. Alle woorden in de Bijbel komen van God. En God heeft zichzelf geopenbaard in de Bijbel. En Jezus zegt: Petrus, dit heb je niet van mensen geleerd, dit heb je van een openbaring van God. God heeft zichzelf geopenbaard in de Bijbel. En de Bijbel in gewone taal, die heeft ervoor gekozen om sowieso bij Johannes 1, moet ik even goed zeggen, de woordjes het woord te veranderen in de woordjes Gods zoon. Ja, dus het woord en Gods zoon zijn hetzelfde. Het woord is een titel voor wie Jezus is. Het is een titel van Jezus. En Jezus is de openbaring van God. Jezus is een openbaring over wie God is. Dus, we moeten blijven leren. En door de Bijbel te lezen, door Gods woord te lezen, investeren we in onze relatie met Jezus. We leren Jezus beter kennen, we leren meer van hem kennen. We bestuderen de openbaring van God en we ontdekken nieuwe dingen over hem. En op zo'n manier maken we het beeld wat we van God hebben een stukje completer. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
Awesome, wauw. Woe! En er zijn nog 7 seconden over, nee, volgens mij zijn dat mijn seconden. Maar amazing. Nee, dat zijn zijn seconden, dus laat gewoon de tijd wegtikken. En wauw, Michiel is een van de eerste personen met wie ik leerde kennen toen we onze kerk hier startten. En ik denk dat hij, wat je net hebt gezien, is de visie van onze kerk. Bereiken, bouwen en bekrachtigen met de boodschap van geloof, hoop en liefde. En zo mooi om Michiels groei te hebben gezien en om Michiels groei nu mee te maken en dit te zien. Zo amazing, wat een mooi woord en wat een openbaring. Zo fantastisch. Hey, de Bijbel spreekt over leiderschap. Het spreekt over leiders moeten. Is het belangrijk dat ze vrijgevig zijn. Is het belangrijk dat ze gastvrij zijn. En dat ze in staat zijn om onderwijs te geven. En als ik denk aan Wina, dan denk ik aan die kwalificaties. En ik denk dat het geweldig is om van Wina te horen. Hij heeft een warm hart. En iedere spreker is anders. En helemaal zichzelf vandaag. Dus laten we een groot applaus geven. En verwelkomen je vandaag. Wina! Wina, Wina.
Nou, hartstikke bedankt voor deze kans. Ik zit wel een beetje te shaken, maar niet opletten. Nou, weet dat, er werd mij gevraagd, nou, wat is mijn one thing? Nou, mijn one thing, dat is zeg maar de hemel op aarde. Hoe hemels klinkt dat? Hè, vinden jullie niet? Wie wil nou niet op de hemel zijn hier op de aarde? Nou, en hoe ik het zie, eigenlijk zijn wij als kerk de hemel op aarde. Dat moet er zijn, want waarom? Dit is het huis van God. Wij hebben gewoon onze naasten, onze vrienden, onze mensen om ons heen. He, eigenlijk in de Bijbel staat er onze broeders, zusters. He, nou, en we hebben gewoon elkaar nodig om elkaar te bemoedigen, elkaar te bekrachtigen. En dit is eigenlijk meer een testimony van mij. Want wat is mijn ervaring hierin? En waarom? Wat heb ik nou van God hierin gekregen? Nou, ik was een keertje naar... ik heb in een andere kerk gezeten, hè, maar ik voelde me daar gewoon eenzaam. Hoe kan het nou dat je tussen al deze mensen eenzaam voelt? Hoe kan dat? Dus ik heb aan God gevraagd, Heer, waarom? Waarom voel ik me nou zo eenzaam? Nou, en die avond, nou, God is geweldig, hij is zo groot, net als wat we net van Michiel hebben gehoord. Ik kreeg een woord van hem, 's avonds. Nou, en ik wil graag 1 Johannes 1, vers 7 op het scherm zien. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Amen. Zeggen we daar amen op? Amen. Ja. Nou, en wat is het nou? Wat betekent het nou? Ja, gemeenschap. Jeetje zeg. zitten we hier wel op een goede plek? Nee. Nee, maar gemeenschap met elkaar. Dat wil zeggen van, we hebben een eenheid. We vormen samen een hele eenheid. Want waar de eenheid is, daar kan God werken. God werkt door liefde, want hij is de bron van liefde. Amen? Ja. Nou, en alleen door zijn liefde kunnen wij bekrachtigd worden via elkaar. Bemoedigd worden door elkaar. We kunnen genezen worden door elkaar. En dat is bij mij gebeurd. Want toen ik hier binnenkwam, nou, ik weet dat, tenminste, heel veel van jullie, nou, heel veel. Nou ja, sommige van jullie die weten gewoon dat ik gewoon een wrak was. Maar voor mij is het de hemel op aarde. Want waarom? Er is hier liefde. Mensen staan voor elkaar klaar. Ik weet niet of jullie dat hebben gevoeld of niet. Maar ik heb dat gevoeld. En dan kom ik namelijk op onze tekst van 1 Korintiërs 13 vers 13. Hele bekende tekst. Mijn seconden gaan weg, Ruud. Oh ja, oh sorry. Als zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schalend... Nee, wacht even, dit is verkeerde tekst. Nou, in elk geval, de tekst zegt van hoop, geloof en liefde, maar het belangrijkste is liefde. Zo moest de tekst klinken. Nou, want liefde overwint alles. Niet voor niks is die uitdrukking daar. Amen. Ja, dus daarom laten we gewoon hier zijn, hè? Niet alleen voor politiek, kerkpolitiek, of dat we alleen voor de gezelligheid komen, of voor de heerlijke koffie hier, met de heerlijke koekjes erbij. Hè? Café Rules. Maar laten we gewoon hier zijn voor elkaar, hè? Dat wij gewoon echt weten van, nou, ik heb wat aan mijn broeder en ik heb wat aan mijn zuster. Ik ben hier gelukkig. Ik kan hier mezelf zijn. Ik kan hier God voelen. Ik kan hier Gods aanwezigheid voelen. Want waarom? Dat kunnen wij elkaar gaan geven. Amen. En dat is zo mooi aan een gemeente waar heel veel liefde is. En daarom blijft gewoon heel dicht bij God. Want hij is de bron van liefde. Hij is de bron van alles. Zonder hem, waar zullen we zijn? Amen. Dank je.
Amazing. En we hebben nog 2 minuten over, mensen. Dat heet nailing it. Dus, wauw. En je had de juiste tekstreferentie gegeven, Wina. Amazing. Wat een goed woord. En ik vind het echt bijzonder om jullie als familie te zien. En zo meteen gaan we horen, niet nu gelijk, maar van haar man, Ferdinand. Briljant, right? En is je opgevallen, of zal je opvallen zo meteen, van de 5 sprekers die we vandaag hebben, zijn er 3 vrouwen. Zijn er vrouwen in het huis hier vandaag? Zijn er mannen in het huis? Ik geef even je telefoon terug binnen. Anders dan moeten we hem verkopen op Marktplaats of iets dergelijks. Nog heel kort, ik heb nog 1 minuut. Dus het woord gemeenschap is zo grappig, want dat wordt natuurlijk ook anders vertaald. En ik was ooit in een kerk waar de spreker het Engels had over gemeenschap en de vertaler vertaalde het als gemeenschap. En het wordt ook anders vertaald. Er zijn kinderen bij, dus we zullen de vertaling niet uitleggen. En er stond een beetje een jolige sfeer, maar de Engelse spreker had niet door wat ermee bedoeld werd. En op een gegeven moment zei hij tegen de kerk en zei, jullie zijn vast, we hebben heel veel gemeenschap thuis. En mensen begonnen heel erg te lachen. En toen zei hij, dat is de reden waarom mijn vrouw vanochtend een glimlach had op haar gezicht. Omdat we heel veel gemeenschap hebben gehad. En ik lag echt helemaal op de grond van het lachen. Anyway, maar gemeenschap en Gods liefde. En dat is enorm belangrijk. Maar wat een woord. En hoe mooi om te zien dat mensen hier in het huis komen. En zich in de community, een gemeenschap ervaren. Dat is fantastisch. We gaan het horen van Aurelia. Aurelia. En Aurelia is een onderwijzer. Is een pittige dame. En iemand die en wie ik heel veel leiderschapspotentieel zie. En ik denk dat ze gaat om in een school met pittige kinderen. Weet je, ik was vroeger een probleemkind, daarom voelt Aurelia zich helemaal thuis in deze kerk. maar het is fantastisch om te zien hoe jonge mensen en ook mensen van alle leeftijden opstaan en een leiderschapspotentieel ontwikkelen. Dus laten we een applaus geven en laten we haar aanmoedigen. Aurelia, mensen.
Nou, goedemorgen iedereen. Ja, ik sta iedere dag voor de klas, maar dit is gewoon onwijs spannend. Dus ik hoop niet dat ik snel ga praten, dat ik begin te rappen. Dus we gaan lekker rustig aan doen. Nou, ik wil de volgende tekst met jullie delen. Matteüs 7, vers 24 tot 25. Sorry, jullie kas, ik moet oefenen. Wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroom komen, het kan stormen. Maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. Nou. Heb je wel eens afgevraagd wat gevolgen kunnen zijn van een zwakke fundering? Ik heb het niet over een gebouw of constructie waar iets op rust, maar over de basis waarop het geloof is gebouwd. Ik wil iets persoonlijks met jullie delen. Vandaag gaan jullie waarschijnlijk heel veel overlapping horen met de andere sprekers. Blijkbaar heeft God het zo bedacht. Een paar jaar geleden ging ik naar een kerk en ik was heel teleurgesteld in de kerk. Dat is een kerk waar ik 24 jaar naartoe ben gegaan. Ik ben letterlijk geboren in die kerk. En de visie van de kerk begon te veranderen. Ik was niet meer aan het meebouwen, ik voelde me gewoon niet meer thuis. En ik heb toen de beslissing genomen om geen deel uit te maken van die gemeente. Ik ben vervolgens op zoek gegaan naar een nieuwe gemeente. Ik heb een heleboel kerken bezocht, maar ze spraken mij niet aan. En ik had wel een kerk gevonden die mij aansprak, maar helaas was die kerk te ver. En ik kon niet meer opbrengen om iedere zondag daar naartoe te gaan. Ik had geen zin meer om een soort van X-factor uit te hangen en iedere zondag een kerk te bezoeken. En ik dacht van, ja, God is zo vooral, ik heb geen gebouw nodig en ik ga hem gewoon thuis aanbidden. Terwijl ik dat dacht ik van ja, ik moet wel natuurlijk het woord meekrijgen. Dus ik dacht van oké, hoe ga ik dat realiseren? Maar de kerk die ik zo interessant vond, deed aan livestreamen. Dus ik had voor mezelf bedacht, op zondagochtenden ga ik gewoon vroeg opstaan, ga ik op de bank zitten met mijn laptop en dan ga ik een dienst livestreamen. En daarnaast had ik ook bedacht, ik ga mijn tiende geven aan die gemeente. Dus ik dacht van yes, dit is het. Nou, dit heb ik ongeveer 2 jaar gedaan, totdat er iets in mij begon te borrelen. Ik merkte dat mijn fundering in het geloof aan het verzwakken was. En waar merkte ik dat aan? Ik miste christelijke mensen om me heen. Ik was indirect ergens aan het bouwen waar ik geen onderdeel van was. De zondag was niet meer betekenisvol. En mijn persoonlijke relatie met God was aan het veranderen. In die periode kreeg ik ook sterk het gevoel dat ik op zoek moest gaan naar een nieuwe gemeente. De drempel was hoog voor mij. En om eerlijk te zijn, ik was bang. Ik wist niet waar ik moest beginnen. Dus ik probeerde dat gevoel te negeren, maar het gevoel bleef me aanhouden. En als God iets van je verlangt, dan wil hij dat je daarnaar luistert. En op de juiste zin van, oké, is goed. Ik luister, maar jij mag het doen. En op een gegeven moment, op een zaterdagmiddag, was ik bezig met googlen. Ik zag een heleboel kerken voorbij komen. Ik dacht van, oh my god, zoveel kerken. En heel veel kerken spraken mij niet aan. En op een duur kwam ik op de website van C3 Den Haag. En ik had niet zoiets van, oké, ik ga per se naar C3 Den Haag, absoluut niet. Terwijl ik dat aan het denken was, kwam er een gevoel in mij op van, nee, je gaat morgen naar die kerk. Ik dacht, oké, is goed. Ik dacht van, we zien wel of ik zondagochtend überhaupt kan opstaan. Maar ik stond wel gelukkig op. Maar tijdens het klaarmaken om naar de dienst te gaan, was ik mezelf soort van aan het bemoedigen. Ik zei tegen me van, je gaat naar die kerk, maar als je niks vindt, dan ben je ook gewoon weg. Niks aan de hand, geen verplichtingen, het komt goed. Dus met die gedachte ben ik de kerk ingelopen. En dat was ook die zondag was ook de eerste nieuwe preekserie. En dat leidde als volgt. Niet religieus, wij ook niet. Nou, de titel sprak mij aan. Maar ik dacht van, oké, is goed. We zitten hier en we zien wel hoe de dienst gaat lopen. Maar tijdens de dienst kreeg ik sterk het gevoel dat God wilde dat ik mezelf hier zou planten. Het was gewoon, ik kan het gewoon niet beschrijven. Nou, ik wil de volgende gedachte met jullie delen. God wil ons gebruiken als levende stenen voor de bouw van zijn huis, van zijn geestelijk huis. In het Oude Testament, Exodus 25, krijgt Mozes en het volk van Israël de opdracht om het tabernakel te bouwen van God. De tabernakel wordt ook wel de tent des ontmoetingen genoemd. De tabernakel is een heiligdom, of was een heiligdom waar Gods geest echt naar beneden dwaalde en waar zijn geest gewoon echt aanwezig was. Het was zo heilig dat je daar niet zomaar binnen mocht treden. Dus het volk mocht daar absoluut niet binnenkomen. Het was zelfs zo heilig dat de hoogpriesters maar één keer in het jaar daar naartoe mochten gaan om een zoenoffer te brengen. Waarom haal ik de voorbeeld aan van de tabernakel? Omdat ik jullie bewust wil maken van hoe bijzonder wij niet zijn. In 1 Korintiërs 12, vers 27 staat het volgende. U bent het lichaam van Christus en in ieder van u is een deel van het lichaam. Wij zijn onderdeel van het lichaam van Christus. Wij mogen de kerk, het heiligdom, betreden zonder zoenoffers te brengen. Wij mogen iedere dag zijn heiligdom betreden. God wil dit zo graag met ons delen. En ik kan jullie vertellen dat die gedachte mij gewoon zo speciaal maakt. Ik heb eigenlijk net kort benoemd wat de gevolgen waren van mijn zwakke fundering. Ik wil nogmaals vooropstellen dat ik geloof dat God overal is. Maar ik geloof ook dat God wil dat wij een gemeente, onze eigen tabernakel vinden, waar je Gods aanwezigheid mag voelen. Waar je gezien mag worden. Waar je vriendschappen kan sluiten. Waar je kan ontwikkelen. Waar je bemoedigd kan worden door middel van het woord. Jezelf omringt met andere gelovigen die dezelfde normen en waarden hanteren. Een plek waar je mag ontvangen. Maar vooral ook een plek waar je mag bouwen aan zijn huis. Dus dit is eigenlijk wat ik met jullie wilde delen. Dus Lucas en Nicola, ja, gewoon bedankt. Bedankt eigenlijk voor alles. Ik had heel sterk, laten we zeggen, af en toe lees je de Bijbel. En soms denk ik van, had ik maar een tijdmachine, kon ik maar gewoon lekker meemaken wat de profeten allemaal hebben meegemaakt, et cetera. En ik had de wens, of waar ik jaloers op was, is hoe de eerste kerken waren gesticht. En ik dacht van, kon ik daar maar lekker een onderdeel van zijn. En ik had nooit gedacht dat God mij hier in C3 zou gaan brengen. Een kleine gemeente waar je lekker mee mag bouwen. Waar je gezien mag worden. Waar je heel veel liefde mag voelen. Dus ik ben daar gewoon dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor jullie. En bedankt.
Wauw. Wow. Man. Ik voel me gewoon goed als ik hier ben. Om gewoon te zien hoeveel geweldige sprekers in deze kerk zijn. En dat is voor mij een voorrecht. Ik heb dit een paar keer gedaan zelf. 5 of 7 minuten spreken. En ik kan je zeggen, het is een zenuwslopende ervaring. En zoveel content. En ook die rode lijn. 3 keer eigenlijk teksten gerefereerd. Waar die gaan over het bouwen van het huis van God. Wat amazing is. Ik weet niet, Ruud, gaat het goed met de tijd? Ik heb geen idee waar we zijn. Maar it's all good. Hey, Ferdinand vertelde mij een tijd geleden. Ferdinand is de man van Wina. Dat is al geweldig om op je cv te hebben staan. En hij was bezig om zijn theologische opleiding af te ronden. En hij had er niemand over verteld. Hij was gewoon daar klaar. Toen hij het afronde, vertelde hij het me. En ik zou zeggen, Ferdinand is een man van wijsheid. Er zit in mijn connectgroep. We hebben een connectgroep met business guys. En ik zei, heel vaak geeft iedereen een visie op de preek die gegeven is. En de persoonlijke ervaringen. En dan wacht ik op wat Ferdinand gaat zeggen. En dat is altijd loopzuiver. Het is heel mooi. En ik heb zijn aantekening gezien. Ik geloof dat hij die woord van God voor jullie heeft. Dus laten we hem aanmoedigen. Ferdinand is ook orthodontist. En vandaag spreker in het huis van God. Dus laten we hem aanmoedigen. Laten we hem een applaus geven. Hier vanochtend. Woe! Woe!
Goedemorgen, lieve mensen. Ik wil met jullie een Bijbeltekst delen uit Johannes 21, vers 15 tot en met 17. Het speelt zich af toen Jezus is gestorven en toen hij weer is opgestaan. Maar voordat hij ten hemel is gegaan, is hij nog even gaan eten met zijn discipelen. Laatste maaltijd. En tijdens dat moment riep hij Petrus bij zich en dan komt deze tekst. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, weid mijn schapen. Best wel een merkwaardige tekst, nietwaar? Misschien hebben jullie dat al vaker gelezen. Waarom vraagt Jezus dat? En waarom juist net nu, voordat hij ten hemel gaat? En waarom vraagt hij dat 3 keer zelfs? Is 1 keer niet genoeg? Is Jezus doof of zo? Ik denk het niet, toch? En bij Petrus komt er veel emoties los. Misschien verbazing, waarom vraagt Jezus dat nou 3 keer? En zelfs verdriet van, ja, weet hij dat nou niet allemaal? Vrouwen, sommige vrouwen vragen soms aan hun mannen. of ze van hun houden. sommige vrouwen hebben gewoon de behoefte om die woorden te horen. Ik hou van je. Ja, voor alle mannen in de zaal, zeg tegen je vrouw. Ik hou van je. Schat, ik hou van je. ja. Ik denk, dus als je partner je vraagt van, hou je van me? Tot 3 keer toe. Dat het best wel eigenlijk vreemd is, toch? Want, ja, kom op, waarom zeg je dat? Ik heb het toch gehoord de eerste keer. De eerste keer is oké. Tweede keer denk je van, hoor, heeft hij mij niet gehoord? En de derde kan je soms misschien geïrriteerd zijn van, ik heb het toch al gezegd? Ik denk dat voor Petrus ook een beetje verwarrend was. Toen Jezus dit aan hem vroeg. Maar Jezus stelt deze vraag aan Petrus niet, denk ik, om te horen de woorden, ik hou van je. Maar ik denk dat het om Petrus gaat, om het hart van Petrus. Waarom stelt Jezus deze vraag 3 keer aan Petrus? Ten eerste, ik denk dat Jezus zeker wilde zijn dat het hart van Petrus op de goede plaats is. Jezus had een taak voor Petrus. Hij wilde hem uitsturen naar de wereld. De hele kerk zou hij moeten bouwen op deze wereld. Maar voordat Petrus dat doet, wilde Jezus eerst weten hoe het hart van Petrus was. Het hart is de motor van ons handelen. Waar het hart vol van is, loopt het over, zeg ik wel eens, toch? Dus ik heb een orthodontiepraktijk en bij het aannemen van personeel kijk ik ook altijd naar het hart van de mensen. Als iemand niet een hart heeft voor de zaak, nou, dan gaat het niet zo lekker. Dan loopt alles niet zo soepel. Dan doen ze soms dingen wat je niet wilt. Of doen ze helemaal niks soms. Maar als je mensen hebt die hart hebben voor de zaak, dan is het geweldig. Dan doen ze echt alles voor je. Soms dingen waar je niet om vraagt. En alles gaat veel soepeler. Ik denk dat dat ook zo is. Bij Heere Jezus. Hij wil eerst dat jouw hart op de goede plaats is. En waarom stelt Jezus deze vraag ook 3 keer aan Petrus? Ik denk ook bewustwording van Petrus over zijn hart. Hoe zijn hart is voor Jezus. Houdt Petrus echt van Jezus? Of zegt hij dat maar toevallig omdat hij voor Jezus staat? Voor de mensen die Jezus hebben aangenomen. Houden wij echt van de Heere Jezus? Hoeveel houden we van de Heere Jezus? Zijn we echt serieus? Als de Heere een van jullie zou vragen, hou je van me? Hou je van me? En zelfs voor de derde keer, hou je van me? Hebben we echt de Heere Jezus lief? Maar hoe weet je dat nou, of we nou de Heere Jezus echt lief hebben met ons hart? Het is makkelijk te zeggen dan gedaan, toch? Niet waar? Hoe zit het als we in moeilijke tijden zitten? Als we net een dierbare hebben verloren, als we net onze baan hebben verloren... Of als we ziek zijn, kunnen we dat nog steeds zeggen? Heere Jezus, ik heb u lief. Petrus ging een moeilijke tijd tegemoet. Jezus zou weggaan. En hij zou gewoon, heeft al had een belangrijke taak. En hij is gewoon zijn leider kwijt. Hij moest alles zelf doen, zeg maar. Maar desondanks was hij toch bewust van zijn hart. Hij zei, Jezus, u weet toch dat ik van u houd. Maar als dit gewoon moeilijk is voor ons, om in alle tijden te zeggen dat Jezus... Dat van Jezus houden. Is dit een oproep eigenlijk? Om eraan gaan te werken. Want je kan eraan werken. Stel je meer open voor Jezus. Stel je hart meer open. Praat met Jezus. Bid met hem. Ga met mensen om die van Jezus houden. Betrek Jezus meer in je leven. Wat voor mij werkt, is om te denken aan de Heer Jezus wat hij voor mij heeft gedaan. Als ik kijk naar mijn kinderen... Ik vind het geweldig als ze met elkaar omgaan, dat ze voor elkaar opkomen, dat ze voor elkaar zorgen. En dan brandt mijn hart van liefde voor de Heer Jezus. Dus laten we gewoon bewust worden van hoe is mijn hart en wat kan ik eraan doen. Samenvattend, als God ziet dat ons hart op de juiste plaats is, dan stuurt hij ons erop uit om grote dingen te doen. Hij heeft allemaal een plan voor ons. En we weten soms niet wat voor plan dat is, maar we moeten blijven werken aan ons hart om het op de juiste plaats te zetten. En ik ben ervan overtuigd dat er wonderen zullen gebeuren in ons leven.
Wauw, fantastisch. En als ik dat hoorde, denk ik, wauw, Jezus vraagt 3 keer aan Petrus, hou je van me? En die emotie van de 3e keer, precies die herkenning. Als mijn vrouw dat zo, ik denk dat ik vaker degene ben die aan mijn vrouw 3 keer vraagt, hou je van me? En dan Nicola denkt, ja. En mijn dochter doet het ook. Als ik mijn dochter vraag voor de allereerste keer, dan is het, ja. Oké, girl, dat is de eerste keer, eerste vraag. Hou je van me? Ja. Anyway, so amazing, man. Dankjewel. Dankjewel voor het delen. De laatste 7 minuten die we voor je hebben, zijn 7 minuten van Emmy van Halder. Of van der Halder. En Emmy kwam in de eerste maand in onze kerk. Ik had iemand stuurde mijn bericht. Er is een vrouw in Zuid-Afrika, heeft contact opgenomen met de kerk. En heeft de keuze gemaakt voor God. En ze liep de dienst in en ze is eigenlijk nooit meer weggegaan. En is een onderdeel geweest van onze kerk al die tijd. Heeft veel gereisd, veel meegemaakt. En een gedeelte van het verhaal gaat ze ongetwijfeld met ons delen. Is ondertussen tijd een buurtgenoot van ons geworden. En in onze wijk is, en ook in onze kerk is ze bekend als een vrouw die zorgt voor mensen die een nood hebben. Heeft een groot hart voor mensen die minder bedeeld zijn. En het is bijzonder om te zien. Wat voor een pastorale gave er in haar leven is. En dus vandaag gaan we haar horen onderwijzen over een iets ander onderwerp en haar persoonlijke ervaring. Dus laten we een groot applaus geven aan Emmy op dit moment. Amazing.
Dankjewel, Lucas. Ja, een paar weken geleden zat ik op een terras in Zuid-Afrika. Ik heb het grote voorrecht dat ik veel in Afrika werk. Dus dan zit je in Kaapstad op een terras voor je werk. En dan denk je, nou, het kan beroerder. En ik ging een mailtje even, ik dacht, ik kan nu even mail gaan lezen, want ik had gewoon een hele dag workshop gehad. En het mailtje wat ik las, dat was een mailtje van Lucas. En die zei, Emmy, wil je een klein preekje geven? En ik dacht, ja, hartstikke leuk. En ik meteen terug, ja, graag, vind ik leuk, gaan we doen. Nou, toen opende ik het volgende mailtje, dat was iets minder leuk. Dat was van mijn advocaat, die er vandaag ook is. En die zei, ja... heel slecht nieuws. De rechtszaak die jij hebt aangespannen tegen de Nederlandse overheid, die heb je tegen alle verwachting in verloren. Oeps. En dat was niet zomaar een rechtszaak. Het ging over een heel fors bedrag aan geld. Een mooi jaarsalaris eigenlijk. En ik zat daar en ik dacht, dit is geen toeval. Dit is geen toeval dat die twee dingen achter elkaar komen. Waarom is dat? Wat is de les die ik kan leren hiervan? Wat wil God hiermee doen? Het is vast wat belangrijker dan dat geld. Het moet wel een goede les zijn. En ik denk dat de les die er eigenlijk was, dat was... Emmy, je kan mij vertrouwen. Je kan mij vertrouwen. Ik heb goede plannen met jouw leven. En ik ben er 2 uur mee bezig geweest. Ik heb echt geworsteld en gedacht van ja... Ik zou toch gerechtigheid willen. Het is niet rechtvaardig. En waarom? Enzovoort. En na die 2 uur dacht ik, nee, het is goed zo. Het is helemaal prima. En ik moest denken aan een van mijn favoriete Bijbelteksten. En misschien kan die op het scherm komen. En het gaat over een verhaal wat zelfs de kinderen wel kennen. Van 3 mannen die Israëlieten waren, die op ballingschap waren in Babylon. Sadrach, Mesach en Abednego, of Abednego, ik weet het niet. Die mannen, dat waren mannen, geprivilegeerde mannen. Dat waren rijke mannen, fantastische, goed opgeleide mannen met een heel mooi leven. En ze wilden alles doen om in dienst van hun koning hun werk goed te doen. Alleen op een goed moment ging die koning, die creëerde een gouden beeld en iedereen moest voor dat beeld knielen. En toen was het genoeg voor die 3 mannen. En ze zeiden het volgende... Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden de koning. En ze zeiden, we vinden het niet nodig om op uw vraag te antwoorden. Nou, dat is best pittig tegen een koning, maar goed. Onze God die wij vereren is in staat ons te redden uit de brandende oven en uit uw macht, majesteit. Maar dit is het allermooiste. Maar als hij het niet doet, dan kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet zullen vereren en uw gouden beeld niet zullen aanbidden. En dat vond ik echt fantastisch. Want het is heel makkelijk om God te vertrouwen als het allemaal goed gaat. Hè, dat is helemaal geen punt. Ik heb wel eens iemand gehoord, als je echt wil geloven, moet je eigen ondernemer worden. Want als je, dan krijg je niet iedere maand je salaris. Maar dat is maar één van die dingen. Maar gewoon, ik denk dat mijn les was. Ja, Emmy, je hebt gewoon 30 jaar een bedrijf gehad. En je hebt het altijd goed gedaan. Je hebt altijd voor jezelf kunnen zorgen. En nou ga ik jou leren dat jij van mij afhankelijk bent. En dat je mij iedere dag kan vertrouwen. Iedere dag weer. Iedere dag heb je geld, iedere dag kan je slapen. Want ik hou veel meer van jou dan van jou, dan jij, van jezelf. Mijn plannen voor jou zijn veel beter dan jouw plannen voor jou. En dat is voor iemand zoals ik heel moeilijk om dat te accepteren. Want ik vind dat ik het allemaal zelf prima kan. Ik vond dat. En dan ga je zien dat er een grote God is die veel slimmer is dan ik. Die veel zakelijker is dan ik. Die de toekomst kent. En dan kan ik zeggen, oh, nou, ik ben zo goed, ik ga rechtsaf hier. En dan zegt hij, nou, wat dacht je van linksaf? En dan is het misschien wel een goed idee om daarnaar te luisteren. En deze mannen, Zadok, Mesig en Abednego, die hadden een inherent vertrouwen in God. Dat God goede plannen voor hun leven heeft. En wat hier het effect was, was niet zo prettig hoor. Want ze wisten dat ze in het vuur gegooid zouden worden. En omdat ze dit zeiden, nogal brutaal, werd de koning Nebukadnezar, die werd eigenlijk nog veel en veel bozer. En hij stookte het vuur keihard op. Zelfs zo heet dat de mannen die deze drie mannen in het vuur moesten gooien, zo aan de buitenkant van de oven verbrand werden en dood gingen. Maar wat gebeurde er? Het wonder. Ze lieten God de kans om een wonder te doen. Want even later schrok de keizer, die schrok zich dood, want die zag dat er vier mannen in dat vuur liepen. Niet drie, maar vier. En ze liepen gewoon rond en hun kleren waren gewoon prima in orde, niks aan de hand. En dat was dus de mensen, die drie mannen, die waren drie mannen plus God. God was bij hun in het vuur. En Nebukadnezar die schrok en die dacht, oh, nou heb ik misschien iets heel fout gedaan. En hij liet ze eruit halen. Zadok, Mesach en Abednego, kom naar buiten. En hij was zelfs zo geroerd dat hij later heeft gezegd, deze God, die moeten we eren. Niemand mag iets zeggen tegen de God van Zadok, Mesach en Abednego. Want hij was bij hen, hij heeft hen gered. En niet omdat ze dat per se wilden, want ze zeiden ook al doet God het niet, dan vertrouwen we toch. En dat is nog het mooiste van het hele verhaal. En hoe staan wij erin? Hè? Hoe staan wij erin? Als alles goed gaat, ja, dan kunnen we God vertrouwen. Maar wat deze mannen niet deden, was de waarom-vraag. Ze stelden niet de vraag van waarom God? Waarom dit? We zijn toch rechtvaardig? Hè? Wij hebben vaak de neiging. God, waarom heb ik geen partner? God, waarom heb ik geen baan? God, waarom dit, waarom dat? Laten we ophouden met die vraag stellen. Laten we gewoon zeggen, God, ik kan u vertrouwen, ik weet het. Ik weet het en ik durf mijn vertrouwen op u te stellen. En als er moeilijke dingen komen, als er dit soort ellende komt, nou, die van mij viel wel mee hoor, maar dan is het zo dat we op God kunnen vertrouwen. En 5 jaar geleden was ik in Zuid-Afrika en was ik op een dieptepunt in mijn leven. Echt een dieptepunt waar mijn bedrijf door deze zaak naar de haaien was. Iedereen moest ontslaan. Daardoor was mijn huwelijk niet meer goed. Het stortte bijna in elkaar. Mijn broer was heel erg ziek. En dat moest er allemaal gebeuren om mij op mijn knieën te brengen. En omdat ik zei van nee God, ik kan het niet. En God stuurde iemand, helemaal een Australiër uit Bath, naar Zuid-Afrika, om mij te vertellen dat ik met God kan leven. Dat hij voor mij zorgt, dat ik het niet allemaal alleen hoef te doen. Dus mijn one thing is vertrouwen. En dat wil ik echt als boodschap meegeven. God heeft goede plannen met jou. God weet het beter dan iedereen. Dankjewel.
Wauw. Misschien kan ik ben naar voren komen. We gaan een nummer zingen. Wat een goed woord. Wat ik zie in Emmy's leven, het is heel interessant om te zien hoe ieder van deze 5 personen een andere boodschap heeft. Maar op een of andere manier zie je een bepaalde rode draad. Maar wat ik zie in Emmy's leven is dat ze de afgelopen 5 jaar, waar ik 5 jaar geleden heeft geleerd, door haar omstandigheden heen, dat het belangrijk is om God een plek, een ik zou eerlijk zeggen, de eerste plek te geven in je leven.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.